Goedenavond, geliefde, in een ander land. Heel mooi om zo bij u te mogen komen. En ik zou u willen vragen uit deze Bijbelstudie. En het is wel, voor mij is het altijd bijzonder in ieder geval om het woord te openen en te zien wat we weer mogen leren. Misschien dat we al lang iets dat we al lang gelezen hebben. Maar tenslotte is er toch zoveel te leren dat je zegt iedere keer weer opnieuw, heb ik dat nou eigenlijk wel goed begrepen of pak ik dat goed op? Ben ik er ook goed mee bezig? Is het werkelijk tot mijn groei in genade en kennis van de Heer Jezus Christus? Ik wil u graag eerst lezen van Psalm 111. Psalm 111. Er is zoveel in het woord, dat is wel zo rijk, dat, maar het is allemaal tot eerst vanzelf tot een wedergeboorte, waar we het ook over gehad hebben. En dan vooral voor een groei. En als ik denk dat groei, daar is in het geestelijke leven, daar is geen einde aan, dat is wel een begin aan, dat is een geboorte. Net zoals als er een aardse geboorte is, een natuurlijke geboorte, als u zo wil zeggen. Dan, maar die groei in het geestelijke, in het aardse, gaat die groei een poosje door en dan gaat die weer de andere kant op als het ware. Maar in het geestelijke gaat dat door. En dus dat is wel goed om daaraan te denken. En boven Psalm 111 staat een lofzang op Gods weldaden. Als we altijd maar zien hoe goed dat God is. Hoe liefdevol en hoe genadig. En dat kunnen we direct al zien als we denken aan het kruis. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? En dat de Vader zijn Zoon gegeven heeft voor u en mijn zonde. Voor wat ik ben. Niet alleen zomaar, ja, nu zijn mijn zonden vergeven. Maar hij wil dat we een nieuwe persoon zijn in de Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk die groei, dat is ook de kracht van het leven. Psalm 111. Halleluja. Ik zal de Heere loven van ganser harte. In de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot. Zij worden gezocht van alle die er lust in hebben. Mooi iets, hè? Lust hebben in de werken van de Heere. In lust hebben in het woord van God. En daarin groeien. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. En zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijn werken zijn volk bekendgemaakt. Hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid, zijn de gedaan in waarheid en oprechtigheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. Hier hebben we dus eerbied en ontzag. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen hebben, alle die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Zo, hier is even deze uitspraak vooral. Die komen we verschillende keren tegen. Zullen we eerst ook even kijken. De vreze des Heeren is niet een angst, maar dat is een eerbied. Dat is een heel verschil tussen angst en eerbied. De vreze des Heeren. Misschien ben je nu wel eens bang geweest voor iemand. Dat kan, dan is er een zekere vrees. Maar de Heer zegt altijd, vrees niet. Dus er is geen vrees in relatie tot de Heer. Of, u moet hem wel niet naar hem willen luisteren. Ja, dat is een andere zaak. Dan hebt u natuurlijk een heel groot probleem. Maar voor degene die naar de Heere willen luisteren, is de vrees des Heeren is een eerbied. En dat hebben we nodig. Want eerbied is tegenwoordig niet zo veel meer te zoeken. Er is niet veel meer dat je ziet dat er een ontzag is. Ontzag. Ik zal daar verder nu niet over spreken. Maar de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En alle die ze hebben, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Dan gaan we even een klein beetje verder. En dan gaan we dat als het ware verder bekijken. En dat is in Spreuken. Spreuken hoofdstuk 1. Spreuken hoofdstuk 1. En dan lees ik het zevende vers. Spreuken 1 vers 7. En daar staat: de vrees des Heren is het beginsel der wijsheid. Zo, de eerbied voor God is een begin. Dat is niet het einde. Die eerbied zal alleen maar groeien. Die eerbied die groeit in de liefde naar hem toe. En de liefde die hij ons geeft. De vrees des Heren is het beginsel der wetenschap. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Dus daar gaan we niet eens over spreken, over die dwazen. Dat heeft niks, geen zin. Kijk nog even verder in hoofdstuk 9. Daar komen we dit ook weer tegen. Van Spreuken. Hoofdstuk 9. En daar hebben we in vers 10. Ik zal bij vers 9 beginnen. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs de rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Dus zonder de vreze des Heren, zo de eerbied voor God, is er geen eens een begin. Waar u ook maar mee bezig bent, er is geen begin. Er zal ook geen voleinding komen, want er is geen begin. En logisch. En het staat hier ook duidelijk hoe het begin is. Eigenlijk tevoren, misschien is het wel goed om dat vers tevoren even te lezen, vers 8. Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet haten. Bestraf de wijze en hij zal u lief hebben. Er is een hele houding ervan. En die houding die komen we ook later weer tegen, de een of andere houding dan. Die gaan we zo ook tegenkomen. En dan staat er, leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs de rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. En de wetenschap der heiligen is verstand. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we naar Johannes. En er zijn wel heel bepaalde dingen hier vandaag. En in Johannes hoofdstuk 8 gaan we beginnen. Johannes hoofdstuk 8. En ik ga eerst één vers lezen en dan gaan we terug naar het begin van dit hoofdstuk. Maar ik ga eerst één vers met u lezen. En dat is Johannes 8 en vers 36. Heel mooi vers dat u vast op u toe wil passen. En dan gaan we tegelijk lezen. De moeilijkheden eigenlijk die we tegenkomen, moeilijkheden dan van onszelf en in onszelf, om werkelijk deze stap te ondernemen of te onderzoeken of te beleven. Nou, vers 36, Johannes 8, vers 36. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik wil er straks nog een beetje verder op kijken. We gaan eerst kijken naar het begin van dit hoofdstuk. Zo, maar hier dan, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. Daar hebben we het een paar keer over gehad. Johannes 3, vers 16 is er heel duidelijk in. En hij begint in dat derde hoofdstuk van Johannes met te spreken met Nicodemus, met iemand die dus een geleerde, zou ik haast zeggen, was. Die komen we vandaag ook tegen, geleerden. En die hebben wel geleerd, maar ze hebben het allemaal geleerd en dat is allemaal hoofdkennis. Er is geen hartkennis bijgekomen. En het gaat dus voor ons inderdaad om de hartkennis. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dus het leven in de Heer Jezus, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Wanneer u in ten volle leeft in de Heer Jezus, dan moet dat een absolute vrijheid zijn. Dat betekent niet een hoop andere dingen nog bij, alleen daar gaat om. Nou, we moeten kijken, want er zit hier een heel verhaal van tevoren. Dan gaan we erop in. Hoofdstuk 8 en vers 1. En dan lezen we. Maar Jezus ging naar de Olijfbrug. Dus dat volgt uit het vorige hoofdstuk. En dus morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. Daar gaat het dan nu om. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. Dat moet wel heel bijzonder geweest zijn. Als ik denk hoe bijzonder het is. Dat we nu het woord hebben. Dat we dat kunnen lezen. Dat we dus kunnen onderwezen worden vanuit het woord. Dat de Heer Jezus zelf dat wil doen in de kracht van de Heilige Geest. Die bij u woont als u wederom geboren bent. Als u een nieuw leven hebt. Nou, maar ik lees hier dus. Maar Jezus ging naar de Olijfberg en dus morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel. Zo, dat is wat. En gegrepen, in overspel gegrepen. Zo, hier zijn er, dus zijn er wat interessante dingen hier die we toch even mee hopen te nemen. Zo, deze schriftgeleerden en fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebben in het midden, zeiden ze tot hem, meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. Mijn eerste vraag daarin is, waar is de man? Als ze deze vrouw gepakt hadden in overspel, dan moet er ook een man geweest zijn, anders is er geen overspel. Nou, die zie je dus niet. Zou je kunnen raaien, nou wie zou dat geweest zijn? Dat moeten ze dan gezien hebben, maar die hebben ze er niet bij getrokken. Kan wel een fariseer geweest zijn of een schriftgeleerde. Ik weet het niet. Maar je ziet, dat is de mens. Dat is de mens. Het ging hun niet om die vrouw. Het ging hun niet om het overspel. Het ging hun om de Heer Jezus. Als het ware in de nauw te drijven. Ja, dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus dat was dwaasheid van ze. Maar ze dachten dat ze iets hadden. In ieder geval, we lezen verder. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat zulke gestenigd zullen worden. Gij dan. Wat zegt gij? Nou, als het mooi uit de Heer Jezus aan het woord hebt, dan weet je altijd dat de waarheid er is. En de anderen zijn alleen maar beschuldigers. Die hebben in ieder geval geen genade. Er is genade en waarheid, maar deze mensen die hadden eigenlijk ook geen waarheid. Maar goed. En dit zeiden zij, hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Zie, hier is het. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op. Maar dit is gewoon zo intens. Ik hoop dat u er iets van meeneemt. Zo intens richtte hij zich op en zeide tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Oh, en hebt u enig idee wat het is om de ogen van de Heer Jezus te zien? En die kijkt dan even rond zo naar deze mensen. Is ze, ja? Nou, hier is het. Die zonder zonde is, ga maar stenen gooien. En wederom nederbukkende schreef hij in daden. Dus hij keek verder niet op of om meer. Hij schreef in daden. En wat gebeurt er hier? Maar zij, dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het middenstaande. Dus hij hoefde alleen maar te bukken en weer verder te schrijven in het zand. En ik weet niet wat hij geschreven heeft. Daar kunnen we naar raaien, maar daar ben ik van plan, niet van plan op dit moment. En ze gingen vanzelf allemaal weg. Waarom? Ze voelden zich allemaal schuldig. Ze voelden zich allemaal schuldig. Daarom gingen ze weg van de Heer Jezus. Voelt u zich wel schuldig? En wilt u weglopen van de Heer Jezus? Of zegt u, hij heeft mijn schuld gedragen, ik wil bij hem zijn. Heel verschil. Dat is heel interessant. Deze vrouw die liep niet weg. Heel interessant. Heel mooi. Hoe bijzonder dat dat is. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeiden, niemand, heren. Zij noemden bij zijn goede naam, heren. Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Geweldig, hè? Geweldig. Hier is de Heer Jezus. Ga heen en zondig niet meer. Je kunt je wel voorstellen, er wordt hier verder niet veel over gezegd nu, maar je kunt je wel voorstellen wat een getuigenis dit geweest is. En tegelijkertijd, hoe die fariseeën en schriftgeleerden, die moeten wel helemaal briesend geweest zijn, want ze schaamden zich natuurlijk tot achter de oren. Dat kan niet anders. Als je zoiets meemaakt en je kunt zo een ander vernederend naar voren brengen en zo aanspreken. En de Heer Jezus die zegt het allemaal zo eenvoudig. Zo gaat het ook over onze zonde, want hetgeen waar we het meeste mee zitten is natuurlijk ook de zonde. En daarom hebben we ook moeite. We hebben het gehad over de wedergeboorte. En het is heel mooi, we zijn dus geboren op deze wereld. Daar zijn we heel bewust van. Ja, want we wandelen hier rond. Oké, daar zijn we. Maar, hoe zijn we geboren? We zijn geboren in zonde en misdaden. En dus zo zijn we dus. Zo zijn we. Zo bent u, zo ben ik. Ik zal het anders zeggen, zo ben ik, zo ben u. Dan, want sommige mensen voelen zich gauw aangesproken, maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. En dat vergeten we soms, dat de bedoeling is dat God ons aanspreekt daardoor, door zijn woord. En dan, wat gebeurt er dan? Ja, God die spreekt ons aan. Er is er dus maar één, laat me dat heel nadrukkelijk zeggen, er is er maar één die gekomen is om u aan te spreken, om u beter, ik zou wel zeggen beter te maken, maar nee, om u helemaal te vernieuwen, een nieuw leven te geven, een nieuw bestaan. Misschien betekent het niet direct dat je een andere baan gaat hebben, maar wel een heel ander uitzicht. Het is niet mis of dat je blind bent of dat je ziende bent. We zouden dat door kunnen nemen in hoofdstuk 9 van Johannes. Dus het volgende hoofdstuk als het ware. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar ik zou het al wel aanraden om te lezen. Dan ziet u hoe iemand die blind was, dat de Heer Jezus die genas. Hij kon zien. En degene die zeiden dat ze konden zien, ja, ze konden zien net met de natuurlijke ogen. Maar ze konden niet zien met de geestelijke ogen. Ze konden niet zien wie de Heer Jezus werkelijk was. Ze konden niet zien dat er een geestelijke geboorte was. ook nu komen we dat geregeld tegen. Want ja, de mens die zegt, ik ben altijd in een kerk geweest. Bijvoorbeeld. En dat kan zijn. Dat ben ik ook. Maar dat was niet mijn behoudenis. Dat was niet mijn nieuwe leven. Ik heb er voor bijna 35 jaar gezeten. Maar dat was geen nieuw leven. Er was helemaal geen leven. Geen geestelijk leven. Dus wel een natuurlijk leven, maar geen geestelijk leven. En dan komt dat geestelijke leven en ja, dan komt er ook iets anders bij kijken. En daar hebben de mensen wel moeite mee. Dus we zullen ze allebei tegenkomen. Eerstelijks degene die nog niet wederom geboren zijn. Misschien wel heel christelijk in gedrag en weet ik wat allemaal. Maar het is de bedoeling dat we een nieuw leven hebben. En dan, wanneer we een nieuw leven hebben, vertrouwen we dan werkelijk helemaal op de Heer Jezus en niet op iets of iemand anders. Nou, dat komen we dus hier ook verder tegen. We hebben dit dus eerste stukje gelezen hier. En dan gaan we nu even kijken naar iets verder. En dat is in vers 36, dat hebben we gelezen. Dus dan ziet u wat de bedoeling is. Van het oude leven naar het nieuwe leven. Het oude leven is een leven in het vlees. Met, je zou kunnen zeggen, met de gedachten van het verstand. Maar het nieuwe leven is een leven niet van mij, maar van hem. Die naar het kruis gegaan is om daar mijn zonde weg te nemen. Om mij een nieuw leven te geven. Om u een nieuw leven te geven. Dat is een hele omzwaai. Om dat leven te hebben dat de Heer Jezus geeft. Nou, hij in Johannes 3, daar wijst hij ook op. De geboorte van u of mij, heel ver terug. Of niet zo ver, ligt eraan, leeftijd. Maar dat is wel even geleden. En dan heb je dus het zaad van de man, dat bevrucht het zaad van de vrouw. En daaruit wordt een baby geboren. We hebben dat de vorige keer even aangehaald, maar ik denk toch dat we dat herhalen. En dat geeft dus een wonder. Dat is gewoon een wonder. U kunt het noemen wat u wil, maar wanneer ik denk dat twee zaadjes bij elkaar komen en daar komt een baby uit, dan zeg ik dat is een wonder. Buiten dat is het ook nog heel bijzonder dat ieder van die kindertjes die geboren worden zijn anders. Er zijn er geen twee dezelfde, zover als ik begrijp. In ieder geval, onze dokter die maakte dat wel duidelijk nadat ik tot tweede geboorte kwam, toen ik hem daarna vroeg. En dus, dan ziet u. Ik ben geboren, ik ben opgegroeid, maar ik kan niet zien de dingen van God. Waarom niet? Omdat ik nog geen kind van God ben. Ik moet dus wederom geboren worden. Het valt niet mee om dingen uit te leggen. Veronderstel dat u gaat mij uitleggen. U bent heel technisch. Er is hier een jonge man en die stuurt deze zaak helemaal voor ons aan. Die opname hier zo, en van hieruit, en dan gaat het naar Nederland toe, neem ik aan, en dan gaat het over internet ergens, en dan kan u tenslotte krijgen op uw computer. Zo spreken wij ook. Is het niet bijzonder dat ik zit hier, en dan kan ik spreken met een zoon die er in Nieuw-Guinea woont. Een andere woont er in Florida, daar kan ik ook mee spreken. Nou, zo zit het er overal. Het westen is 4000 kilometer weg, daar zit ook een zoon. En daar hebben we ook mee gesproken van de week. Nou, u ziet, dat zijn bijzondere dingen. Ik begrijp ze niet, hoeft ook niet. Want dat is veel te veel voor mijn hoofd. En ik ga alleen maar bij de dingen die ik niet begrijp trouwens. Want ik begrijp het nieuwe leven ook niet. Maar ik weet wel dat er is een God die hoort. Dat zingen we ook wel eens. Er is een God die hoort. Er is een God die u kent. Hoe u ook bent, deze God, die kent u. Wie u ook bent, waar u ook bent, hoe u ook bent, wat u ook doet, God weet alles af van u. Als u uzelf overgeeft aan God, dan geeft God u een nieuw leven. Dat is zo vast als dat God er is. Er is een absolute zekerheid. Er is geen moment twijfel aan. Dus, nu leren we die God kennen. Maar, als ik denk dat God 6000 jaar geleden die aarde en de hemel en aarde geschapen heeft. En die zendt nu zijn zoon om mij te laten zien wie hij is. Ja, dan is dat natuurlijk wel heel bijzonder dat we dat kunnen hebben. Dat we dat kunnen ervaren. Dat we dat kunnen zien. In deze zin, dat de Heer Jezus gezegd heeft, dat vinden we ook even later in Johannes, ik heb dat al een keer wat aangehaald, dat hij zegt, ik ga naar huis als het ware, ga naar de Vader, en ik ga daar een plaats bereiden, is die klaar, kom ik je halen. Nou, voor mij is dat een absolute belofte, en die belofte geldt ook voor u. Maar dan is het wel een kwestie van, behoort u hem toe? Gelooft u in hem? Of gelooft u eigenlijk gezegd niet veel? Nou, hier hebben we dat dus. Nu hebben we hier dus in vers 36, dat heb ik aangehaald. En ik ga even terug nu naar vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Zo, er waren heel wat mensen die in die tijd ook geloofden. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan. Verstaan. Ze zullen de waarheid verstaan. U kunt de waarheid verstaan door het woord van God, wanneer u aanneemt dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Heel eenvoudig dus. U zult de waarheid verstaan. De waarheid zal u vrijmaken. Er is een vrijheid dus in de waarheid. Een leugen, ja, die doet je altijd verstrikken. Die zal je nooit vrijmaken. Er zijn van allerlei gezegden rondom die leugen. Al gaat de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt dan wel. Nou, dat zijn allemaal mooie dingen. Maar zij antwoordde hem, wij zijn Abraham's zaad. Ja, maar Abraham was een man. Abraham was geen God. Abraham was een man. En Abraham kon alleen maar doen waar God hem toe riep. En Abraham kon ook niks van zichzelf goed doen. Dat deed hij alleen maar ook onder de leiding van God. Er is niemand van ons die iets goeds gaat doen van zichzelf. Is dat uw gedachte? Dat de mens goed gaat doen van zichzelf, dan denk ik dat u ook niet erg scherp bent naar het kijken naar het nieuws vandaag. Want als we dat zien, dan zien we heel duidelijk en heel snel dat er absoluut geen graintje goed zit in de mens. Je alleen maar zorgt voor oorlog en dergelijke. Nou, en u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, mijn vraag komt aan u, bent u vrij? Hebt u de vrijheid van het leven? Het is dus Gods bedoeling om u vrij te maken. Om u vrij te doen leven. Dat betekent niet te doen wat wij willen. Want dat is nog nooit vrijheid geweest. Dat zijn alleen maar strikken van onszelf. Of van de duivel, hoe je ze maar noemen wilt. Maar in ieder geval, alleen de vrijheid van de Heer Jezus geeft ons werkelijk vrijheid. Alleen het leven in hem geeft ons de moeite waard om te leven. Maar al het andere. Ik kijk hier zo het raam uit. Het is hier nog licht. En ik kijk zo het raam uit. En dan zie ik, toen wij hier eerst kwamen, toen was er niks. Toen was het grind en wat grond en zo. En toen is er wat ingezaaid. En nu is het één troep met onkruid. Er is nergens waar je bent dat van zichzelf het goede gaat groeien. Zou u bijvoorbeeld mais willen hebben, dan zul u beslist de maiskorrel erin moeten doen. En dan, want anders, dan zul u heel wat onkruid krijgen. En dan zegt jongens wat een bende. Nou, zo is het gewoon hier op aarde, bij de mens. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik kijk echt uit naar die dag. De Heer Jezus heeft gezegd, zegt hij trouwens in het 14e hoofdstuk, hij zegt, ik ga een plaats voor je klaarmaken. En als die klaar is, dan kom ik je halen. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar ik kijk wel uit naar die plaats. Ja, of liever gezegd, ik kijk uit naar hem. Want als hij me komt halen, dan weet ik dat ik voorgoed een plaats bij hem heb. Eentje zonder zonde, zonder deze wereld. Hoe het allemaal zal zijn, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het geweldig zal zijn. Bevrijd van alle zorg en angst en pijn. En allerlei zonden. Wat een nieuw leven. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. Om dat tot uw hart te brengen. Om u daarin te doen leven. En ook nu daarnaar uit te mogen zien dat we bij hem zullen zijn. Want hij is zo wonderlijk, zo bijzonder, zo nabij. Dus hier zegt hij, en zult de waarheid verstaan, de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordde hem, we zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar zeg ik u, een ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Kunt u zeggen dat u geen zonde doet? Ik denk niet dat u dat gaat doen. Als u dat wel gaat doen, dan moet ik wel zeggen, dat is niet de slimste zaak. Nee, want er is niemand die dat voor elkaar krijgt, om geen zonde te doen. Want zolang als u een zondaar bent, en zolang als we hier op aarde zijn, zijn we wel een zondaar. Mogen wandelen met de Heere, en mogen de Heere ons behoeden voor zonde. Maar te zeggen dat we niet meer zondigen, nou, die ben ik nog niet tegengekomen. Want zo gauw als iemand dat tegen me zegt, dan zou ik zeggen, dit is dan de eerste keer. Ja? Dus we kunnen echt daar niet op, we kunnen niet stoeven op iets van onszelf. Laat ons dat maar even duidelijk zeggen. Jezus antwoordde hen, voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Nou, dan geeft hij deze uitspraak, daar we mee begonnen zijn. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. We kunnen dus alleen in de vrijheid van de Heer Jezus Christus verder gaan. En dat is wel het wonderlijke van de Heer Jezus, dat we zo bij hem mogen zijn en met hem verder mogen gaan. Nou, voordat ik hier nu verder ga in Johannes, wil ik even met u gaan naar het boek van de Romeinen. En dan gaan we ook naar hoofdstuk 8. Ik vind dit in ieder geval, ik weet niet hoe u dit allemaal vindt, maar ik weet één ding, het is heel belangrijk dat we het woord van God bestuderen, dat we zien wat God tot ons te zeggen heeft, en als u werkelijk in de vrijheid wil leven, dan is het alleen maar met een overgegeven hart aan de Heer Jezus Christus. Dus een absolute vrijheid is er alleen maar in de Heer Jezus. Er is geen vrijheid in deze wereld in het vlees. Om heel duidelijk te zijn. We gaan er ook verder nog, als het niet vanavond is dan toch een andere keer. Maar dan gaan we toch ook wel verder nog wat het een en ander van bekijken. Het is de bedoeling van God dat u en ik wederom geboren worden. Dus een nieuw leven. Dus die geboorte is ook zo bijzonder. Als u denkt dat een natuurlijke geboorte, dat die wonderlijk is, dat die ook is. In ieder geval, ik vind het een wonder en ik geloof dat het een wonder van God is. Dat ook wanneer kinderen zo, baby's, zo geboren worden. Maar hoeveel meer dat dan wanneer we van hem geboren worden. Dat is heel bijzonder natuurlijk. En dat we zo met hem mogen leven. En dat we dan mogen weten. Niet alleen dat, dat we met hem mogen leven. Maar dat onze zonden vergeven zijn. Dat we dan nieuw leven hebben in de Heer Jezus Christus. Dat we mogen rusten in een volbracht werk dat hij gedaan heeft. We zijn gewend. Ik kan dit niet genoeg herhalen. We zijn zo gewend aan de dingen die we geleerd hebben. Zo ook aan een Goede Vrijdag of een Pasen of wat voor feest dat er ook maar mag zijn. We zijn er zo aan gewend. En degene die misschien de Heer Jezus helemaal niet kennen, ja, die doen even zo goed mee. Betekent dit iets? Nou, als je niet wederom geboren bent, eigenlijk niet. Maar ik weet nog wel voor die tijd dat ook wij deden toch, ja, Pasen, Pinksteren, Kerst, dus allemaal feesten in de kerk. Maar de realiteit van dit is een belevenis, dat is wat anders. Wanneer we hier zijn en we hebben een feestdag, wat is een feestdag? Nou, laat ik er één noemen. Even geleden was mevrouw jarig. En er komt een van de kinderen en die brengt het een en ander en die maakt er een feest van. Nou, dat is bijzonder. Nu, de Heer Jezus is gekomen om ons met hem te doen wandelen. En dat is, de Bijbel zegt, de rechtvaardige heeft een voortdurend feest. Een voortdurend feest. Het is een voortdurend feest om met de Heer Jezus te wandelen. Niet dat dat niet moeilijk is, omdat we toch nog een aardse gedachte erbij hebben. En dat we nog eigenlijk het zwaar gemaakt worden vaak door onze eigen gedachtegang. Maar de vrijheid van de Heer Jezus, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Nou, dat Gods bedoeling is. En dat God weet hoe u zich voelt, hoe ik mij voel, als het een, laat het even zo zeggen, als het een slechte dag is misschien, als u verschillende dingen, ja, daar moeten we ook weer van leren. En leren dat hij alles, maar dan ook alles, in zijn hand heeft. Nou, laat ik eerst nu hier lezen. Romeinen 8, ik ga gewoon bij het eerste vers beginnen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene, waar zijn ze? Die in, dat is een plaats. Een plaats in een persoon. Die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees, dus dat is onze eigen gedachte, wandelen, maar naar de geest. Oh, hier komen we op een heel bijzonder iets. Dat de geest van God, de Heilige Geest, komt bij ons wonen, wanneer we nieuw leven hebben in de Heer Jezus Christus. Wanneer we opnieuw geboren worden, worden we geboren van de geest. En dat is heel nieuw. Dat is heel rijk. Maar het is wel iets dat tegen onze natuur ingaat. Dus we gaan dan eigenlijk, zonder dat we dat misschien zelf eerst in de gaten hebben, dan gaan we in die nieuwe natuur. En dan hebben we nog die oude natuur. En dan gaat die oude natuur, die gaat vechten, als het ware, tegen de nieuwe natuur. Hé, maar ik behoor hem toe. Dan, Heer Jezus, dan is het toch uw zaak om mij te verzorgen. Want ik wil niet tegen u bezig zijn. Wel tegen die oude mens. Nou, hier zegt hij dan, zo is er dan geen verdoemenis. Zo, dat betekent dan, zo is er wel, als er iets niet is, dan is er iets ook wel. Zo is er dan wel een absolute bevrijding in de Heer Jezus Christus. Die in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Hele eenvoudige uitdrukkingen van de schriften. Nou. En zo die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want hier hebben we te maken met een wet. Want de wet van, het geest, van de geest des levens. We hebben ook hier wetten. En die wat ervan bent u zich misschien niet altijd bewust, maar ze zijn er wel altijd. Neem bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht. Ja, als u op het dak zit en u stapt eraf, dan moet u wel erop rekenen dat u een harde landing gaat maken. Want u gaat wel naar beneden. Of het moet werkelijk de opname zijn, dan zou het kunnen zijn dat de Heer u naar boven brengt. Maar in ieder geval, in het aardse leven is het zo dat er is een wet en de wet is van de zwaartekracht. En als u van het dak afstapt, dan gaat u naar beneden. Kan u een been breken of een arm, wat ook maar. Maar daar gaat hij. Daar gaat hij. Zo vaak vergeten we de dingen die God in alle eenvoud, en die eenvoud kennen we eigenlijk wel. We kennen de eenvoud van de zwaartekracht, of eenvoud. Ik weet niet of dat een eenvoud is, maar het is in ieder geval wel zo dat de mensen kennen die wet wel van de zwaartekracht. Ja, wat is er gebeurd? Ja, nou zo vinden we het wel eens moeilijkheden erin. Nou, we lezen verder. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Nou heb ik een vraag voor u. Bent u vrij? Bent u vrij? Bent u zo vrij om dit uw eigen te maken? Bent u zo vrij om dit uw eigen te maken? Is dit van u? Bent u dus een kind van God door wedergeboorte? Dat is een nieuw leven. En dan krijgt u hier dit. Ja, die heeft u mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus die wet, die is er wel, maar niet voor mij. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachtloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid van de zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Zo, de Heer Jezus is gekomen om bij u te wonen, dat is de wedergeboorte. En als wanneer hij bij u woont, in de kracht van de Heilige Geest, wil hij u bewaren voor alles. Bewaren voor al de dingen die u kunnen aanvallen, die u kunt meemaken en zoal. Niet dat het betekent dat we nu een makkelijk leventje gaan hebben. Nee, want wat houdt dat tegen? Wel, dat houden we zelf tegen eigenlijk. Want we zijn, zelf hebben we toch ook nog, oh, ik denk ik ga dit doen, ik ga dat doen. Ik heb alle besluiten al genomen voordat ik de Heer Jezus veronderstel. U zou opstaan iedere morgen en zeggen, Heer, wat wilt u nu dat ik doen zou? Zou dat niet een hele verandering geven in uw leven? Ik denk het wel. Dat zou een hele verandering geven. Heer, wat wilt u dat ik doen zou? En als de Heer u dat laat zien, gaat u het dan ook doen? U zult zeggen, ja, ik vraag de Heer wel eens, maar hij laat niet zien. Nee, maar de Heer weet ook of dat u het zou doen of niet. En als u het niet gaat doen, heeft het niet veel zin voor de Heer om het u te geven. Ik denk dat dat ja, zo logisch is als het maar kan. Maar de mens die denkt maar alles voor zichzelf, ja, maar zo werkt het niet. Want dan kom je zelf helemaal vast te zitten. Zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees. Dus daar zien we Golgotha. Daar zien we de Heer Jezus naar het kruis. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Zo toen de Heer Jezus Christus aan het kruis hing, toen heeft hij daar al uw zonde op zich genomen. Lees nog eens door het boek van Colossense. En dan komt u, zijn maar vier hoofdstukken, komt u dat zo tegen. Al de zonden zijn aan het kruis genageld. Alle. Eén voor één, als het ware. Zo zijn ze aan het kruis genageld. Om u een absolute vrijheid te geven om in de Heer Jezus te leven. Maar vaak wordt die vrijheid niet gezien, niet aangenomen. En daarbij, wanneer die aangenomen wordt, ik denk vaak verkeerd aangenomen of opgenomen wordt. In ieder geval, hier is het allemaal zo duidelijk. Omdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, je zegt het allemaal precies duidelijk, hè? Want die naar het vlees zijn, bedenken wat het vlees is. Maar die naar de geest zijn, we denken dat het de geest is. Nou, wanneer we denken, even terug in de geschiedenis naar Genesis 1, God sprak en het was er. Iedere keer weer lezen we, God spreekt en het is er, hij gebied en het staat er. Allemaal zo duidelijk, zo mooi. Met hoe schitterend, veronderstel u gaat ergens naartoe waar eigenlijk nog geen, dat vinden we vandaag aan de dag niet veel meer, maar waar nog geen mensen geweest zijn. Dan zie je die ongerepte natuur. Als ik hier kijk, dan zie ik dat, ja, we rijden hier rond. Dan zie je, nee, het is geen ongerepte natuur. Ze hebben er al van alles van gemaakt. En het is wel, niet dat er hier veel mensen wonen, want die wonen er niet. In de hele omgeving niet. Maar tegelijkertijd, het is wel zo dat waar die mensen geweest zijn, daar vind je van alles. En vooral met de laatste orkaan, nou, dan is het helemaal wat. Dus die mens heeft er niet veel van gemaakt. Maar het gaat er niet over wat die mens ervan gemaakt heeft. Het gaat, wat is voor u belangrijk om God te dienen? Wat is voor u belangrijk om te zien, dit is mijn leven met de Heer Jezus. En daar gaat het mij om. Nou, laat ons verder lezen hier. Vers 6, want het bedenken van het vlees is de dood. Dat is even schokkend. Het bedenken van het vlees is de dood. Dus als je met je eigen bezig bent, dat is dodelijk. Dat is dodelijk. Dat is wat. Waarom? Omdat de mens niet bekwaam is tot enig goed. En daarom is het de dood. En dan, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Oh, dan moeten we even kijken hoor. Wat was dat ook weer dat we gelezen hebben? Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dan gooi ik er even die vraag weer tussendoor. Bent u waarlijk vrij? Of bent u nog bezig met de banden die u vasthouden? Die zijn van uzelf. De banden die u vasthouden. We lezen verder hier in vers 7 van Romeinen 8. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. We moeten even goed nadenken wat er hier gebeurt. Wat is er hier aan de hand? Er is een vijandschap tegen God. Wanneer? Wanneer ik met het vlees bezig ben. Dus dat gaat tegen God in. En, oh, wat ga ik nu doen? Ik ga mezelf overgeven aan God. Dat die mij leidt. En als al de weg leidt mij mijn heiland. Ja, nu komt er iets naar voren. En dat is dit. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Oké. Weet u, ik heb echt die herder. Zo nodig. Zo nodig. Die herder heb ik zo nodig. Waarom? Ik ga iedere keer van mezelf, ga ik verkeerd. En dan zegt de Heer, die kant maar niet opkoop, andere kant. Waarom? Dat is leven en eeuwigheid. Hé, dat is wel een heel verschil. Nou, dat zien we dus hier. Want, dus daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Nee, misschien komt dat niet altijd door. Dat dit kan niet. Het is niet, mag het niet, gaat het niet, wil het niet, ja, al die dingen, maar het kan ook niet. De slechte kan geen goed doen. In mij, dat is in het vlees, is er geen goed ding. Nou, verwacht ik nu dat ik wel iets goeds ga doen? Dat is toch eigenlijk helemaal een tegenspraak met jezelf? Ik geloof niet dat dat echt duidelijk overkomt. Dit is gewoon hier het lezen van de Bijbel. Misschien hebt u het 100 keer gelezen. Misschien leest u het voor de eerste keer, dat kan ook. Maar dit is de waarheid. En de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En alleen wat hij zegt, heeft de volledige waarde. Wat ik zeg, ja, daar schiet niemand wat mee op. Ik zelf ook niet. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Zie je dat duidelijk? We moeten gewoon, we lezen dus door de Bijbel heen. En dan zijn we gewend aan zekere dingen die daar staan. En dan lezen we verder. En dan zijn we vergeten wat we gelezen hebben. En de bewustheid daarvan. De bewustheid, wat heb ik hier gelezen? Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. De bewustheid daarvan. En u kunt een Bijbel gelezen hebben voor al de jaren, al de dagen van het leven. En u kunt er gewoon overheen lezen. Ik bedoel niet dat u het niet leest. Ja, u leest het wel. Maar het dringt niet door wat daar staat. We hebben hier niet te doen met een iets van de regering. Dat we door de post gekregen hebben. En dat we zeggen, jongens, wat bedoelen ze nou hiermee? Die papieren hebt u waarschijnlijk ook wel eens gehad. En in ieder geval heb ik die wel eens gehad. Dat je zegt, ja, wat ik daarmee moet. Hier heb ik eentje nodig, iemand nodig. Die er toch meer van, neem je belastingpapieren maar, kijk er maar naar, weet u wat ze allemaal betekenen? Nou, ik niet, ik ben blij dat een van de jongens die er heel goed in is, dat die dat voor elkaar krijgt, maar ik niet. En, maar dit is niet alleen maar voor mijn leven terwijl ik hier ben, dit is voor eeuwigheidswaarde. Ik wil nu zien wat ik hiermee aan moet. Nou, hier hebben we het. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dan moet ik weten wat er verder gaat gebeuren. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe, die komt. Dus alleen de geest van God kan mij leiden in dat leven hier van, met, door de Heer Jezus. Alleen de geest. Door zijn woord. God die wil door zijn woord laten zien wat hij wil dat ik doen zal. Wat ook wat hij wil dat ik niet doen zal. En dan moet ik zeggen dat hetgeen dat je niet doen zal, toch een beetje moeilijker aan te houden is dan hetgeen dat je wel zal moeten doen. Terwijl we dat misschien ook nog wel moeilijk vinden. En dus daar zijn we. Leren we te luisteren, moet u denken. We hebben net gelezen van die vrouw. Nou, die, ik zou wel zeggen, die smeerlappen van die schriftgeleerden en die fariseërs. Die stonden daar aan te klagen. En terwijl ze zelf heel goed wisten wat er aan de hand was. Wat er gebeurd was. Hoe het kwam. En hier. Ze begrepen niet. Die zaten dus met de neus in de schriften. En die zagen niet wat ze aan het doen waren. Waarom niet? Omdat ze de Heer Jezus niet kenden. En ze wilden de Heer Jezus. Het is iets. Moet even goed over nadenken. Deze mensen die wachten voor de Messias te komen. Hij is gekomen. Maar ze willen hem niet. Waarom niet? Hij dringt in op een persoonlijke relatie met hem. En zo met de Vader. In de kracht van de Heilige Geest. Dit is wel een drie-eenheid. Geliefde, wanneer we een relatie hebben met de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest, is dat zo ook de relatie met de Vader. En de Vader en de Zoon zijn het altijd eens. En die werken samen daarin als het ware. Is uw leven, behoort uw leven hem toe. De Vader heeft alles gezet in de Zoon. Om de Zoon te verheerlijken voor een volbracht werk aan Golgotha's kruis. En hij heeft daar niet geroepen wat wij zouden noemen de goede mensen. Nee, waar begon hij mee? Maar hij ging naar het kruis. En terwijl hij aan het kruis ging, en hij ging vandaar. Hey, wie nam die mee? U? Mij? De goede mens? Nee. Hij nam iemand die gelijk was dan ik. Ja, dat wel. Wat was het? Een moordenaar. Een moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geliefde, dat zijn de wonderen van God. Dat hij neemt hetgeen dat niets is en maakt het iets. En zo wil hij met u en mij leven. Zo wil hij u en mij trekken tot die plaats. Bij hem. Daar is een plaats bij mij, zegt hij. En daar wil hij u naartoe trekken. Daar wil hij u brengen. Daar wil hij u laten zien hoe grote liefde hij ons geschonken heeft in de Zoon. Hij gaf zijn Zoon voor u en mij. De Zoon van de eeuwigheid van de Vader. Moet u denken, die zijn eeuwig bij elkaar geweest. En nu zegt de Vader, Zoon, ik offer jou op. En die offerde zichzelf op. En die heeft de overwinning behaald. En dat is van eeuwigheid af. En in eeuwigheid. In eeuwigheid. Hoe lang duurt die eeuwigheid? Ja, dat is geen einde aan. Dat is geen einde aan. 1000 jaar, 10.000 jaar, 100.000 jaar, 1 miljoen jaren. Nee, God, maar waar zult u zijn al die tijd? Want in die plaats waar de Heer Jezus niet zal zijn, dan gaat de tijd wel langzaam. Waarom? Het gaat niet voorbij. De eeuwigheid gaat niet voorbij. Hoe u dat ook bekijkt. De eeuwigheid gaat gewoon door eeuwigheid zijnde. Altijd bij hem. Of altijd van hem gescheiden. Altijd vrij van het oordeel. Of altijd onder het oordeel. Hier geeft het allemaal helemaal duidelijk aan. Mensen kunnen strijden over verschillende dingen. Daar heb ik geen tijd voor. Want de Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Niet om het verder miserabel te maken. En er is niet zo mooi als het feit dat we een Bijbel hebben die we kunnen lezen. Zoals we daarnet ook door de psalm gelezen hebben. We hebben iets van spreuken gelezen. We hebben hier gekeken. Nou, als je door zoveel van de Bijbel, of de hele Bijbel doorleest, dan zie je de rijkdom. Maar je ziet ook die mens die niet wil luisteren naar God. Die ziet wel wat een ander verkeerd doet. Is dat niet opmerkelijk? Een mens ziet wel wat een ander verkeerd doet, maar hij ziet niet wat hij zelf verkeerd doet. Ah, heft uw ogen op en ziet die overste leidsman, de volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Volg de herder. Dat is het. Dat is het. We lezen hier nog verder. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, is vers 9. Maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lied is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil. Maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. Nou, denk daar eens even over na. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, zusters, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien je naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Wanneer gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Opzien en verwachten, zegt dat hier, hè? Opzien en verwachten. Want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. O, wat een dag wanneer we de Heer Jezus gaan zien. En het is wel zo rijk. En ik wil deze tekst nog lezen. En dat is vers 28. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Ook de dingen die we liever niet hebben. Ook de dingen die misschien niet goed lijken. Maar het zegt alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. O geliefde, u bent geroepen om in deze zaligheid te leven. Om te weten, Jezus Christus is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Mogen God u rijkelijk zegenen als u op de knieën zegt, Heere, ik wil helemaal voor u leven. Wilt gij zo mijn herder zijn en mij zo leiden, zoals het u behaagt. Vader, we danken u zo zeer. Wil gij dan zo bij uw Heilige Geest de harten die hiernaar willen luisteren tot u trekken en laten zien, Heere, de vrijheid die er is in de Heer Jezus Christus, de vernieuwing van geest en leven, de kracht van het leven, de liefde van het leven, de nabijheid van onze God. Wat een wonder van genade. We kunnen alleen maar danken voor zo'n zaligheid, voor zo'n zaligmaking. En voor zo'n zaligmaker, hij die gekomen is om zondaren zalig te maken. We danken u, Hemelse Vader, voor onze lieve herder, de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Wil gij zo nog vele lijden om hem te doen zien, om hem te ontvangen, om door hem nieuw leven te hebben. We zeggen u dank, in zijn naam. Amen.